Hallo, mijn naam is Emie Demkes en ik schrijf voor De Correspondent over de kledingindustrie. De komende tijd ga ik onderzoek doen naar de impact van online kleding bestellen op mens en milieu. Het verhaal dat ik nu ga voorlezen is de eerste in deze serie. Mocht je tijdens het verhaal vragen, ideeën, suggesties, tips of wat dan ook hebben, mail mij dan via emie@decorrespondent.nl. Veel luisterplezier. Maandagavond, 3 dagen voor Sinterklaas. Koopjesfestijn Black Friday was net voorbij. Vandaag was het Cyber Monday. Ik had nog een paar uur de tijd om mijn aankoop met flinke korting, 30%, te voltooien. Zalando had me per mail eraan herinnerd dat mijn winkelmandje nog vol zat. Een geruite blouse, spijkerrok en een zwarte kanten jurk. Die vrijdag ervoor had ik na het werk op de bank, flesje bier in mijn hand, virtueel zitten shoppen. Of beter gezegd, kijken en niet kopen. Dat doe ik wel vaker. Uren scrollen door een webshop, winkelmandje volladen en vervolgens besluiten de aankoop toch niet te doen. Dit keer besloot ik anders. Ik klikte op de oranje bestel nu. 56 uur later en 10 stappen van mijn huis stuitte ik bij de buurtsuper op de hoek op een enorme muur van dozen en zakken. Bol.com, Weekamp, Amazon, Coolblue. De stapel reikte zo hoog als de pastasauzen en knor wereldgerechten boven in de schappen. Met enige aarzeling vroeg ik of mijn pakketje al was binnengekomen. De eigenaar van de winkel, doorgaans een goed gehumeurde man, reageerde geërgerd. Of ik alsjeblieft zelf eerst mijn huisnummer kon gaan zoeken in de berg pakketjes. Al de hele dag had hij boze online shoppers moeten uitleggen dat hij er ook niks aan kon doen, dat die Disney Toy Story Woody Talking Action Figure of de original Peppa Pig George Animal Stuffed Plush Toys Cartoon Family Friend Big Party Dolls for Girl Children Birthday Gift niet op tijd mee in de zak van Sinterklaas konden. Tot overmaat van ramp begon de klant aan de kassa, een kale zestiger met spierwitte baard, een razend betoog te houden over hoe al dat online kopen de middenstand kapot maakt. Kleine ondernemers uit de straat verdringt. Stond ik daar met mijn enorme Zalando-doos. Jarenlang weigerde ik online te bestellen. Uit ongemak. Ik zag hoe steeds meer mensen in mijn omgeving steeds meer online begonnen te kopen. De wekelijkse boodschappen, die nieuwe iPhone-oplader, dat Adidas-trainingspak. Toen een medewerker van Zalando me enkele weken geleden per telefoon vertelde dat ze tijdens piekmoment op Black Friday wel 7200 bestellingen per minuut binnenkrijgen en dat ze daarom niet eerder de tijd had gehad om te reageren op mijn mails, wist ik even niet wat ik moest zeggen. Ik was in shock. De cijfers zijn krankzinnig. In 2018 werden alleen al in Nederland 240 miljoen pakketjes besteld. Omgerekend zo'n 650.000 per dag. In een wereldstad als New York worden dagelijks meer dan 1,5 miljoen pakketjes rondgebracht. In 2009 waren dit er nog minder dan 360.000. De afgelopen jaren maakte bijna 25% van de wereldbevolking kennis met het kopen van goederen via internet. De online shoppers kopen met name kleding en schoenen. Op YouTube zag ik video's van modevloggers die zich amper konden voorstellen dat er nog mensen bestaan die naar winkels toe gaan om daar zelf actief door de kledingrekken te gaan zoeken, terwijl je ook gewoon 24/7 vanaf de bank thuis, desnoods in je onderbroek, kunt graaien in eindeloze collecties. YouTubers die kijkers nog naar fysieke winkels sturen, kregen als reactie oké, boomer. Maar al dat online shoppen riep bij mij allerlei vragen op. Wat is de impact van al die PostNL en UPS bestelbusjes, die ik soms wel 4 keer op een dag door mijn straat zie rijden, op het milieu en de leefbaarheid van de stad? Hoe zit het met de mensen achter het stuur? Onder welke omstandigheden werken zij? En de mensen eerder in de keten, die dag en nacht al die spullen in een doos stoppen en op transport doen? Wat is hun verhaal? Het waren vragen waarop ik niet het exacte antwoord wist, maar de verontrustende verhalen die de afgelopen jaren verschenen over deze sector, waarover straks meer, schetsen een weinig rooskleurig beeld. Het weerhield mij er altijd van online te shoppen. Tot nu. Zoals ik 2 jaar geleden in mijn eerste stuk voor De Correspondent schreef, is het mijn doel als correspondent kleding om de hele kledingketen stukje bij beetje te ontrafelen. Ik schreef de afgelopen jaren over de keerzijde van fast fashion, waarbij alles draait om steeds sneller en goedkoper produceren met grote negatieve gevolgen voor mens en milieu. 1 belangrijk aspect gaf ik tot nu toe nog niet veel aandacht: de enorme groei van online kleding kopen. Net als bij fast fashion draait ook hier alles om snelheid, hoeveelheid en prijs. Ten koste van wie of wat precies? Die ene klik op de oranje bestelknop betekende voor mij de aftrap van een nieuw onderzoek. Ik wil weten wat de impact is van online kleding shoppen op mens en milieu. En om enig inzicht te krijgen in die keten, zond ik het mezelf deze ene keer toe om het gemak van online winkelen te ervaren. De verschuiving van offline naar online consumeren zet hoe dan ook door. Die 240 miljoen pakketjes per jaar zijn nog maar het begin, als ik de groeivoorspellingen mag geloven. Wat betekent dit voor het milieu en voor de mensen die in die keten werken? Online bestellen mag nu de normaalste zaak van de wereld lijken. Het fenomeen bestaat eigenlijk pas relatief kort. Zo kort dat toen Maurice de Hond in 1995 aanschoof bij de talkshow van Sonja Barend en vertelde hoe ingrijpend het internet ons leven zou gaan veranderen. Hij vertelde, we zullen anders gaan communiceren en we zullen op een andere manier gaan winkelen. Sonja Barend hem ongeloofwaardig aankeek. Een virtuele boulevard waar je ijskasten kon kopen? Een elektronische snelweg? Waar had die vent het in godsnaam over? Die sceptische houding van Barend is goed verklaarbaar. In de begindagen van het internet werd het vooral gezien als een platform voor het uitwisselen van informatie en voor communicatie. Destijds hadden nog maar zo'n 90.000 mensen in Nederland een computer met internetaansluiting. Enkele fysieke winkels hadden al wel een website, die diende vooral als etalage. Een online winkelmandje? Nog nooit van gehoord. Totdat na de techno-hippies de managers het internet ontdekten, zoals Dagblad Trouw in 1994 schreef. Zij, verwijzend naar de managers, zien in het netwerk der netwerken met 40 miljoen wereldwijde gebruikers geen ideale informatiewolk, maar vooral een manier om snel geld te verdienen. Echt snel ging het niet, maar geld werd en wordt er zeker mee verdiend. Geen ander die dat beter illustreert dan Jeff Bezos, de oprichter van 's werelds grootste online retailer Amazon. In 1994 zegde de op dat moment 30-jarige Amerikaan zijn goed betaalde baan op Wall Street op om in Seattle een online boekwinkel te beginnen. Bezos begon met boeken, maar had een veel ambitieuzer plan. Eén virtuele winkel waar je alles, maar dan ook alles kunt kopen. Van stekkerdozen tot stofzuigerzakken, van luiers tot rollators. Ook wel de Everything Store, een platform dat consumenten en retailers aan elkaar koppelt. 25 jaar later vind je op Amazon zo'n 600 miljoen producten. Meer dan het 100-voudige van Macy's Herald Square, het grootste warenhuis in de Verenigde Staten. Amazon is uitgegroeid tot 's werelds grootste retailer en Jeff Bezos staat met een geschat vermogen van $131 miljard bovenaan de lijst van rijkste mensen ter wereld. En dan te bedenken dat nog geen 20 jaar geleden investeerders huiverig waren om geld te stoppen in Bezos' bedrijf en online zaken in het algemeen. Met name na het knappen van de internetbubbel in 2000, waardoor veel webshops over de kop gingen, klonk het geluid dat internet de hoge verwachtingen nooit zou gaan waarmaken. Een hype die stilletjes aan zou overwaaien. Zelfs binnen Amazon begon de leidinggevende in 2001, toen na jaren van dubbele verkoopcijfers de groei stagneerde, zich af te vragen of online winkelen zijn beste tijd had gehad. In de jaren die volgden zegden ze massaal hun baan op. Zelfs in 2007, toen de twee Duitse studenten Robert Gens en David Schneider op een universiteit vertelden over hun plan om online schoenen te gaan verkopen, werden ze voor gek verklaard. Wie koopt er nu schoenen zonder ze eerst te passen? En nu, 12 jaar later, is hun bedrijf Zalando met bijna 30 miljoen actieve klanten een van Europa's grootste online retailers. Er werken meer dan 14.000 mensen. Het laat zien hoe weinig mensen hadden voorzien hoe mega groot deze industrie in een paar jaar zou worden. En dat internet onze manier van consumeren en leven zo zou veranderen, terwijl we ons nu amper nog kunnen herinneren dat het er ooit, niet eens zo lang geleden, niet was. Laat staan dat we ons realiseerden welke negatieve gevolgen de wildgroei van pakketbezorging met zich mee zou brengen. Wat verklaart dat succes? Eén woord, gemak. Of zoals Saman Subramanian in een artikel over online shop in The Guardian schrijft, de grote truc van online retail is om ons meer te laten winkelen terwijl we er minder over nadenken. Iemand die dat als geen ander snapte was Jeff Bezos. Hij wilde dat zijn klanten zich nooit zorgen zouden hoeven te maken over de verzending, over hoeveel die kostte of over hoe lang het zou duren. Hij bouwde de pilaren waar deze sector nu op steunt. Maar het fundament daarvoor werd al jaren eerder gelegd. Ver voor de komst van internet zelf, ver voor de komst van de meeste winkels, ver voordat Jeff Bezos überhaupt was geboren. Achter het huis van zijn ouders, in een vervallen houten schuurtje, begon Herman Weekamp in 1952 een verzendhuis. Hij leende een paar duizend gulden van zijn moeder, kocht allerlei producten, linnengoed, matrassen, meubels, direct in bij fabrikanten en bood die te koop aan via advertenties, in vrouwenbladen en via radiospotjes. Later bundelde hij al die advertenties in een catalogus, die nog tot 2008 bij miljoenen huishoudens in de bus kwam. Per telefoon of brief konden mensen bestellingen plaatsen, ook wel telewinkelen genoemd, waarna het item via de post werd verstuurd. Herman Weekamp liet zich inspireren door postorderbedrijven in Amerika en Engeland, waar bedrijven als Royal Welsh Warehouse, verkoop van wollen producten, Sears, eerst horloges, later naaimachines, fietsen en auto's, en Tiffany's, een juwelier, al veel langer actief waren. Wat Herman Weekamp, net als een aantal van deze bedrijven, heel slim deed, was één plek creëren waar mensen terecht kunnen voor een groot assortiment. Weekamp kocht alles in en organiseerde de verzending vanuit één centrale plek. Bedrijven als Amazon en Zalando doen dat ook. Ze kopen goederen in bij groothandels en fabrikanten om die vervolgens, soms onder andere namen als huismerk, aan consumenten door te verkopen. Maar wat deze bedrijven ook steeds meer doen, is het enorme online aanbod van andere verkopers aan de vraag van consumenten koppelen. Internetwinkels kunnen ervoor kiezen om via Amazon of Zalando, die een veel groter bereik hebben, hun spullen te verkopen. Zelfs de opslag en verzending kunnen ze uitbesteden aan deze bedrijven, die dankzij hun schaalgrootte veel goedkoper kunnen werken. Je zou bijna kunnen stellen dat de webreuzen zo langzamerhand meer logistieke platforms dan retailbedrijven zijn. Maar het uitgebreide assortiment verklaart slechts voor een deel het succes, wist ook Herman Weekamp. Wat de klant ook belangrijk vond, een eenvoudig bestelsysteem en een snelle levertijd. In 1985 had Weekamp al een zogenaamd voice response systeem, genaamd Jimmy, bij wie klanten 24 uur per dag telefonisch konden bestellen. In 1994 volgde 24-uursbezorging. Een jaar later ging het bedrijf het internet op. De reclamejingle uit 1980 zouden ze zo weer kunnen gebruiken. Want winkelen bij Weekamp, dat doe je lekker thuis. Gemak dus. Maar in de begindagen van e-commerce was online shoppen alles behalve gemakkelijk. Ik weet nog goed dat ik als tiener, het zal ergens rond 2008 zijn geweest, helemaal in de ban was van UX. Je weet wel, die veel te dure lompe pantoffels van omgekeerde schapenvachtjes. In Amerika kon je de schoenen zo'n $50 goedkoper krijgen en in veel toffere modellen, met zo'n geborduurd streepje op de zijkant. Urenlang zat mijn moeder achter de computer om een paar Amerikaanse UX te kunnen bestellen. Verzending kostte $20 en het duurde uiteindelijk 4 weken eer ze bij ons thuis werden afgeleverd. En al die tijd hadden we geen idee wanneer en of ze überhaupt wel aan zouden komen. Online betalen werd lange tijd gezien als onveilig, pakketjes raakten met regelmaat kwijt of kwamen weken later binnen. Er was onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was wanneer iets niet werd geleverd en de verzendkosten liepen soms hoog op. En dan was het ook niet altijd mogelijk iets retour te sturen. Maar langzamerhand werden al die drempels in het online verkoopproces weggewerkt en kregen we als internetkopers steeds meer inzicht in het bestelproces en grip op het moment van aflevering en plek van afhalen. Toen ik mijn aankoop bij Zalando voltooide, werd ik in de 3 dagen erop per sms en mail op de hoogte gehouden van waar mijn pakketje zich precies bevond. Op maandag 2 december om 20:56 plaatste ik mijn bestelling. Op 4 december om 3:46 s'nachts kreeg ik een melding dat de zending bij PostNL werd verwacht. Een dag later lag mijn bestelling vanaf 9:45 s'ochtends voor mij klaar op het aangegeven adres. Om 14:17 s'middags werd het pakket aan mij overgedragen. Na ontvangst had ik maar liefst 100 dagen bedenktijd, waar dit bij fysieke winkels meestal 7 tot 14 dagen is. Via de instructies op het bijgeleverde retourformulier had ik binnen 5 minuten mijn bestelling kosteloos teruggestuurd. Het zijn de gemakken van moderne online shopervaring. Maar al dat gemak heeft een prijs. Afgelopen week kocht ik 11 items en stuurde er 3 retour. In 70% van de gevallen stuur ik bestelde producten terug, vertelt een tiener zonder enige gêne in de New York Times. De retourpercentages, zeker bij modewebshops, reizen de laatste jaren de pan uit, als gevolg van het steeds verder terugdringen van de verzend- en retourkosten. 25-40% van alle bestelde kleding wordt teruggestuurd. Ik snap wel waarom ze bij Zalando pas weken na Black Friday tijd hadden om op mijn mails te reageren. Die retouren zijn niet alleen voor veel webshops zelf een hoofdpijndossier. Ook voor grote steden als Londen, Amsterdam en New York waar dagelijks tot miljoenen pakketjes worden bezorgd en geretourneerd, zorgen ze voor grote problemen. Straten lopen vol, drukte op de weg neemt toe, er zijn meer verkeersongelukken, meer uitlaatgassen. En dan moet alles ook nog eens steeds sneller bezorgd worden. Waar een week wachten voorheen als normaal werd gezien, vinden we 2 dagen nu eigenlijk al te lang. Next day delivery en same day delivery worden de nieuwe standaard. Nog zo'n gemak met ongemakkelijke neveneffecten. Want wie moet er keihard rennen om te zorgen dat ik nog diezelfde avond die nieuwe cocktailjurk aan kan? De orderpicker in het distributiecentrum en de pakketbezorger achter het stuur. Mensen die al worden uitgeknepen met lage lonen, tijdelijke contracten, slechte arbeidsvoorwaarden en lange werkdagen. Journalist Alban Selby van de Britse krant The Mirror vergeleek de werkomstandigheden in een distributiecentrum van Amazon in Engeland met die van een Aziatische sweatshop en stelde dat medewerkers er werden behandeld als vee. Ruud Wassenaar, voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie, schreef onlangs in de Volkskrant dat de schijnende film Sorry We Missed You over een Britse pakketbezorger een wezenlijk probleem aankaart. Pakketbezorgers zitten gevangen in een systeem waarin de tarieven gedrukt worden en er steeds meer pakketten per uur bezorgd moeten worden, schreef Wassenaar. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. De groei van distributiecentra, waarvoor weilanden en akkers verdwijnen. In 2018 kwam er in Nederland 3 miljoen vierkante meter aan dit soort grijze dozen bij, een absoluut record. En het vernietigen van teruggestuurde goederen. En dan te bedenken dat we nog maar aan het begin staan. Zelf maakte ik nu ook onderdeel uit van het systeem. Dat besefte ik goed toen ik, 3 dagen na Sinterklaas, de drempel van de buurtsuper weer overstapte. Thuis had ik de kledingstukken die ik bij Zalando had besteld nog een extra keer aangedaan, om te zien of ze niet leuk genoeg waren om te houden. Maar nee, de spijkerrok kwam tot over mijn hielen, de blouse was zeker 2 maten te groot en de zwarte jurk, die vond mijn vriend meer iets voor een begrafenis. En dus had ik alles weer netjes opgevouwen en in de plastic zakjes gedaan. Daar stond ik weer met mijn Zalando-doos, om tegen de eigenaar op te biechten dat ook ik behoorde tot die groep mensen die veel kopen en de helft weer terugsturen. Of zoals hij het zelf 3 dagen daarvoor had verwoord, mensen kopen 3 t-shirts, gaan ze thuis passen en binnen een uur staan ze weer hier in de winkel. Omdat het gratis is, omdat het kan. Ik vroeg de eigenaar waarom hij dat eigenlijk deed, die pakketjes afhandelen. Leek me best een gedoe. Dat is het ook, reageerde hij. Ik krijg er wel geld voor, zo'n 25 cent per pakketje. Is dat wel genoeg voor het werk dat je eraan hebt, vroeg ik. Nee, het is niet genoeg, antwoordde hij. Maar ik hoop dat mensen die een pakket komen ophalen ook iets uit mijn winkel meenemen. Veelzeggend vond ik dat. Het deed mij denken aan de jonge Polen, Roemenen en Bulgaren die in het distributiecentrum van bol.com werken, van wie continu wordt gecheckt of ze wel snel genoeg werken in diensten die het bijna onmogelijk maken om een sociaal leven te hebben. De duizenden buitenlandse flexkrachten die slapen in armoedige staarcaravans en nauwelijks daglicht zien. En die continu bang zijn hun baan kwijt te raken. Waarom? Velen omdat ze geen keuze hebben. Of misschien omdat ze hopen uiteindelijk in de pap nog een krent te vinden. Een promotie, misschien zelfs een vast contract. Een paar minuten later stond ik weer buiten. Zonder Zalando-doos, maar met een pak melk en zak paprika chips. En met talloze vragen. Vragen die ik de komende tijd, stapje voor stapje, ga beantwoorden. Bedankt voor het luisteren. Dit was mijn eerste verhaal in een serie over online kleding shoppen. Mocht je mijn zoektocht willen volgen en op de hoogte gehouden worden van mijn bevindingen, word dan lid van De Correspondent en ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Als je opmerkingen hebt, of tips, of suggesties, of als je zelf binnen deze e-commerce sector hebt gewerkt en je ervaringen misschien wil delen, dan kan je mij mailen via amy@decorrespondent.nl. Tot de volgende keer!